U luistert naar de podcastserie over Godfried Bomans gesproken. Een productie van het Godfried Bomans Genootschap. Voorzitter Fred Berendsen gaat in gesprek met diverse gasten over het leven en werk van de beroemde schrijver. Voor meer informatie over Godfried Bomans en het genootschap kunt u kijken op www.godfriedbomans.nl. Wij wensen u veel luisterplezier.
Goedemorgen, meneer Prinsen.
Goedemorgen, meneer.
Hartelijk dank dat wij bij u mogen praten over Godfried Bomans.
Oké. Okay.
Want daar gaat de podcast over. En de aanleiding is natuurlijk het boek wat u samen hebt gesteld met werken van Godfried Bomans, ja. In alle ernst. Maar voordat ik daarop ga komen, zou ik eerst een wat algemene vragen willen stellen over
Zeker.
Godfried Bomans. Wanneer bent u met Bomans in aanraking gekomen?
Nou, ik denk dat dat al op jonge leeftijd was. Ergens rond mijn 12e of zo. Dus dan 1954. Toen was hij natuurlijk al heel bekend als schrijver van vrolijke stukjes. En die werden uitgegeven ook in Buitelingen of Kopstukken, Nieuwe Buitelingen, dat soort titels herinner ik me. En toen had ieder gezin in mijn herinnering wel iets van Bomans in huis. Hij was in die tijd, denk ik, de meest populaire schrijver die Nederland had.
Ja.
Althans, zeker de meest contemporaine schrijver, meest populaire contemporaine schrijver, maar misschien ook al sowieso de meest populaire schrijver die Nederland had.
Ja. Had u thuis ook de Volkskrant?
Nee, die hadden wij niet. Nee, dat weet ik nog wel van een hoop kranten, de Maasbode en het Brabants Dagblad, maar de Volkskrant hadden wij niet. Maar hij schreef daar wel op de voorpagina,
ja.
Dat was vrij bijzonder. Schreef hij die stukjes en sommige waren dusdanig bekend dat daar wel over gesproken werd. Zoals dat beroemde wat ook in het boek is opgenomen, Ik laat mij elders knippen.
Ja.
Een van zijn meest roemruchte columns eigenlijk.
Ja, ja. En was u meteen... kon u meteen waarderen wat hij schreef?
Ja, dat waren natuurlijk... iedere humor is natuurlijk een beetje tijdgebonden. Tijdloze humor is er nauwelijks. Maar het was... Kijk, nu waardeer ik hem om hele andere redenen dan ik hem toen waardeerde.
Ja, ja.
Maar dat neemt niet weg dat ik hem toen ook waardeerde. Waarschijnlijk omdat er veel om te lachen was.
Ja. Ja, dat was wel een kenmerk van Bomans, zijn
humor.
Ja,
nu heb ik dat dus minder. Nu heeft zich dat eigenlijk omgedraaid en waardeer ik juist zijn meer serieuze stukken en beschouwingen, vandaar ook die bundel. Maar toen denk ik, maar goed, dan praat ik, moet ik zeggen, over een tijd van 50, 60 jaar geleden, maar dat het... Dat het meer zijn komische stukken was die ik leuk vond. En ik speelde ook mee, wacht even, herinner ik me, in Bloed en Liefde. Dat speelden we op school, op kostschool waar ik zat. En daar speelde ik in mee, toen was ik 15 of zo.
Ja. Welke rol had u?
Weet Boudewijn, de knecht Boudewijn.
Oh, ja.
Ja. Ik heb daar nog foto's van hier.
Het wordt nog steeds gespeeld, hè, het stuk.
Ja, Bloed en Liefde.
Een paar jaar geleden heeft... het hele dorp van Sir Hendricks kinderen in Zeeland.
Ah.
Met z'n allen hebben ze dat in de open lucht gespeeld.
Ah,
ja. Dat wordt nog steeds gedaan.
Mm-hmm.
Ja, ja. Kunt u zich ook nog herinneren dat u ooit een keer met Bomans in een televisieprogramma hebt opgetreden?
Ja, dat was wel raar, want ik was niet in dat programma eigenlijk. Ik was er wel bij. Dat was hem in 69, denk ik. En mensen die net ergens afgestudeerd waren, dat was dan. En wij studeerden af met 4 en ze hadden er 3 nodig. En ik weet nog heel goed dat ik zei, wat betalen die mensen? Die NCRV deed dat gewoon. NCRV, ja. De NCRV vooruit. Wat betaald? Nee, daar wordt niks betaald. Zin, dan doe ik niet mee. Ik heb nu eindexamen toneelschool. Ik moet nou betaald worden. Mijn klasgenoten waren wel bereid gratis mee te doen. Ik ben met ze mee geweest. We gingen dat met z'n vier in. Ik geloof met Gien van Houdingen, Els Ingeborg Smits en Douche en Scheres of zo. En zij zaten in de uitzending. En ik geloof dat ik misschien met een foto zichtbaar ben geweest, omdat ik er ook dat kan zijn. Maar ik weet wel dat het een kwestie van geld was. En dat dat de eerste keer was dat ik in mijn leven zei, als er niet betaald wordt wat ik wil, dan kom ik niet. Een mentaliteit overigens die mij geen windeieren heeft gelegd.
Het was in de serie gevraagd.
Ja, ik weet niet.
Het was een soort van sollicitatieprogramma. Ja, en elke aflevering werd een andere vakgroep kandidaten.
Ja, dat weet ik wel, ja.
En het was op 7 juli 1969.
Nou ja.
En in het panel dat voor werd gezeten door Bomans zaten Erik Vos en Paul Steenbergen.
Zo?
Ja, ja.
Dat waren niet de mensen.
Nee, nee, Paul zeker niet. Niet natuurlijk. En Erik Vos later met de appel natuurlijk.
Ja, met de appel. Ja.
En de kandidaten inderdaad, Els Ingeborg Smits.
Ja.
En Gim van Houweningen.
Ja.
En Lucienne
Scheres.
Scheres, ja. En dat kon ik uit de krant niet opmaken, want ze speelde wel de rol van Irma uit de Sottin van Charlotte. Maar haar achternaam stond er niet bij, dus het was Lucienne Scheres.
Scheres, heet ja, die. Lucienne ja. Scheres was ze dan maar weer eens. Ja, nee. Ja, Lucienne Scheres, ja.
Ja.
Ja. Die is eigenlijk nooit aan het toneel geweest. Gie maar een paar jaar, een jaar of 3, 4, en is toen heeft ze op het schrijven gestort. Hij schreef samen met Alexander Pola Zeggens A en hij schreef ook vele dingen van Duitse krimis en zo, de commissar of zo.
Ja.
Speelde hij ook wel eens in mee. En alleen Elzinge en ik hebben eigenlijk een loopbaan aan het toneel gehad.
Ja. Ja. Bij u werd vermeld in de krant op eigen verzoek. Op eigen verzoek als tegenspeler en figurant.
Ah, op eigen verzoek.
Op kijk, eigen ja. verzoek.
Ja, geweldig. Ja. Oké. Okay.
Ja. Nee. Ja, het toneel, want de eerste recensie van Godfried Bomans dat ooit verschenen is niet over een boek van hem, maar over zijn toneelspel.
Ah, ja, ja.
Dat was in 1933. Toen speelde hij in een of ander toneelstuk De Dood. En in mijn ogen is Bomans altijd toneelspeler gebleven.
Ja, wel een beetje. Ja,
daar kunt u in meegaan.
Nou ja, altijd toneelspeler gebleven. Nee, daar kan ik niet echt in meegaan. Maar hij heeft natuurlijk hij heeft veel opgetreden. Maar acteur was hij natuurlijk niet echt. Hij was schrijver. Maar hij heeft zoveel voor radio en televisie gedaan dat dat het op een gegeven moment niet meer helder was. Als je criterium aanlegt wat is je bron van inkomsten, dan was misschien op een gegeven moment zijn televisiewerk belangrijker financieel gezien voor hem dan
Ja, daar hebben we nooit inzicht in gekregen in zijn financiën. Dat weet ik niet, want Erik is natuurlijk altijd wel een populair boek gebleven. Hè, en het verkocht altijd wel goed, nu nog steeds.
Mm-hmm.
Ja, dus dat was denk ik wel een vaste bron van inkomsten.
Ja, god, dat kan ik ook niet taxeren. Maar in ieder geval, hij besteedde een groot deel van zijn tijd aan optredens en zo. Ja. Maar als acteur heb ik hem eigenlijk nooit gezien.
Nee,
hij speelde zichzelf meer, nou ja.
Ja, er wordt wel eens iets gezegd over zijn timing tijdens zijn toespraken.
Ja, maar dat is niet acteren. Hè? Ja, dat is wel een onderdeel van acteren. Hm. Hoewel er wel acteurs en actrices zijn die slecht timen en toch goede acteurs en actrices zijn.
Ja.
Dat is meer het cabaretwerk wat hij ook had.
Ja, 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 ja. Kreeg u ineens. Nee, heeft u in 2001. Heeft u in Haarlems Dagblad, en het stond ook in het Leids Dagblad, een stuk geschreven over Godfried Bomans.
Ja.
En als ik dat teruglees, blijkt dat ik de aanleiding ben geweest voor dat stuk. Want er staat dus dat u in de krant had gelezen dat de voorzitter van de Godfried Bomans Genootschap, dat ben ik, brieven had gevonden van Bomans. Van zijn studievriend Jansen. Mm-hmm. En u schreef daar, en als een van de laatste stukken in, van nou, als er, ik roep het Bomans Genootschap op om een bundel samen te stellen van zijn ernstige stukken.
Ja, en dat is nu deze bundel geworden.
Ja. Het is er nooit van gekomen, want het Bomans Genootschap die heeft daar de middelen niet voor en ook de rechten niet voor om dat te doen. Dus 20 jaar later werd u dus gevraagd door de uitgeverij om het zelf te doen.
Ja, dat is niet helemaal waar hoor. De uitgeverij vroeg mij om een bloemlezing gewoon algemeen. Mm-hmm. En toen refereerde ik aan die column die ze wel gelezen hadden. En ik zei, ik wil dat alleen doen als ik een bloemlezing van zijn serieuze werk mag maken. Ja. Want andere soort bloemlezingen, die zijn er al zoveel. Ja. Daar heb ik geen interesse in. En daar zijn ze mee akkoord gegaan toen.
Ja, ja. Ja, ik kreeg van Suzanne Abbe van Meulenhof kreeg het verzoek of ik dit artikel nog had, want dat waren ze kwijt. Ze konden het niet vinden.
Oh ja, okay.
Dus dat heb ik toen nog opgestuurd aan ze. Ja. U heeft het zelf wel, het artikel?
Ja.
Inmiddels dat, heeft
ja,
u het.
De secretaresse van de krant heeft het gestuurd.
Oké.
Okay. Sandra Vink.
Ja. Maar u zegt van die andere stukken en zo, die zegt, het is er allemaal al in humorstukken en zo. Maar over de humor heeft u geschreven van, ja, dat is een beetje achterhaald. U zei er net al, van het is zo tijdgebonden.
Ja, dat wel een beetje. En er zijn natuurlijk wel stukken die nog steeds erg geestig zijn om te lezen. Uit kopstukken, dat stuk over de verzetstrijder, dat is een fabelachtig goed stukje. En zo zijn er wel meer dingen die gewoon. En ook in zijn ernstige stukken is er toch nog veel te lachen. Ik las een ernstig stuk voor en de zaal moest erom lachen. Ik begreep niet waarom, maar toen later dacht ik, ja, daar zat een grap en daar zat een grap. Dus zelfs in die ernstige stukken zitten de grappen nog verborgen, weet je wel.
Ja.
Als een soort macht en gewoonte. Inderdaad.
Ja, ik hoorde het maandagavond toen u bij het programma M zat. Ja. Las u dat stuk voor van die onderzoeker met dat woordenboek.
Ja.
En inderdaad, er moest omgelachen worden. Terwijl het inderdaad heel triest was.
Heel treurig was. Maar dat is juist wat dan de slagkracht teweeg brengt. Die luchthartige stijl gecombineerd met de serieuze onderwerpen. Ja. Dat maakt het ineens. Ja, dat het slagkracht krijgt en wat het in zijn komische stukken minder heeft, vind ik.
Ja. Er is een stuk van de brandweer, de brandmeester, is 2 jaar geleden nog uitgeroepen als het meest komische, meest humoristische stuk uit de Nederlandse literatuur.
Oké. Ja, dat kan wel. Dat,
ja. Smaken verschillen.
Ja. Lees het eerste hoofdstuk van de Max Havelaar van Multatuli. Dat is misschien toch. Doet daar misschien toch niet voor onder. Waar Droogstoppel zichzelf in voorstelt aan het publiek. Zo zijn er wel meer dingen te bedenken. Maar oké.
Ja, dat is het mooie van Bomans, dat voor ieder wat wilzin is.
Dat is zeker waar.
Ja.
Dat is zeker waar. En dat was natuurlijk ook een onderdeel van zijn populariteit.
Ja.
Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ja.
En wat u zei ook maandagavond, van hij heeft zich doodgewerkt.
Ja, dat als je nou ziet, als je die 7 delen bekijkt. En dan weet wat hij allemaal voor radio- en televisiewerk heeft gedaan. En dan weet wat hij nou overal over de wereld voor Nederlandse clubs en weet ik veel wat lezingen heeft gehouden.
Ja.
Dan rijst het beeld op van iemand die zich bijna letterlijk doodgewerkt heeft.
Ja, hoe kreeg hij het allemaal voor elkaar in die tijd?
Ja.
Nee, daar ben ik, dat geloof ik ook wel.
En dan
wel.
Die vriendinnen nog.
Dat er ook nog eens een keertje bij.
Ja.
En al die clubjes waar hij in zat, waar hij ook geregeld naartoe moest.
De teisterband en de,
Ja, daar had hij er wel heel veel, ja. U noemde net Multatuli. Verwonderd zich erover dat hij over Multatuli bijvoorbeeld zo weinig geschreven had.
Weinig, niks.
Ja, hij heeft wel wat over Multitudi geschreven.
Ja?
Ja, ik heb het even opgezocht. 9 keer.
Ja.
9 keer heeft hij de naam genoemd.
Oh, de naam genoemd. Ja, ja, ik kan best.
Geen stuk eraan gewijd
nee,
en zo.
Nee, nou ja, nou, kijk ja. eens wat hij dan gewijd heeft aan Bates.
Ja, Bates en Dickens.
Met alle respect voor Bates, maar Multatuli was toch een streepje belangrijker dan Bates. Met ja. alle respect voor Bates, maar Couperus, toch min of meer, niet helemaal een tijdgenoot, was natuurlijk wat jonger dan Bates, maar heeft toch ook zijn belangrijke werk allemaal in de 19e eeuw gepubliceerd. Nou, wat heeft hij nou over Couperus geschreven?
Nee, 8 keer.
Ja, vooruit 8 keer, maar ook daar lopen ze dan. En zo ja. geen grote stukken, want dan nee. zou ik ze zijn tegengekomen.
Nee.
Dus daar lopen zij zijn naam hebben laten vallen. Terwijl hij over Bates zulke stukken ja. heeft geschreven.
Ja, ja.
Over Jacob van Lennep.
Van Looy.
Ja, maar ja. Dat vind ik raadselachtig.
Ja. Hij schreef over het algemeen niet zoveel over de 20e eeuwse Nederlandse literatuur. Want
nee.
over Moelis, toch eigenlijk een vriend van hem, heeft hij niks geschreven.
Nee, dat laat ik nog daar. Maar wat mij verbaast is dat hij, waar hij over de 19e eeuwse literatuur schrijft, de mindere goden zo de lucht insteekt en de echte goden onvermeld
ja,
laat.
Ja.
Het is toch vreemd?
Ja, ja hij zat vooral met Dickens en Goethe. Die twee, daar ja. had hij meer mee. Ja.
Nou ja, Goethe en Dickens zelf waren natuurlijk ook grootheden. Ja. Dus, maar in hun kielzog figureerde dan Bates. Ja goed, die kwam uit Haarlem. En, dat, en dan was je, had je nou gauw ja. een streepje voor natuurlijk bij Bomans. Maar dat blijft toch raadselachtig.
Ja. Ja, hij heeft zich natuurlijk ook heel erg ingezet voor dat Hildebrandmonument in de Haarlemmerhout.
Ja, oké, okay, dat kan allemaal wel.
Ja, ja. Nee, het is inderdaad zo. Van Carmichelt heeft natuurlijk wel heel veel geschreven. Dat was ook een goede vriend van hem. Maar Moelis dus eigenlijk niets. Nesquio niks.
Niks. Dat nee. vermeld ik ook in de inleiding. En, ik heb daar een inleiding bij geschreven.
Ja.
Ja. Maar dat nogmaals. Dat hij uit de 19e eeuw de grote schrijvers, Nederlandse, onvermeld laat en de mindere goden uitputtend behandelt, dat is merkwaardig.
Ja, 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 ja. Ja. U bent aan de slag gegaan met die 7 delen.
Ja.
Ik neem aan dat dat jaren heeft gekost.
Nee, maanden.
Maanden gekost.
Ja, maar ik ben heel gedisciplineerd iemand. Daarom neem ik mezelf ook kwalijk dat ik hier geen taart voor u heb. Ik kan mijzelf heel goed. Ik heb eens bij een of andere cellist gelezen dat je als muzikant je eigen slavendrijver moest zijn.
Oh.
En dat sprak mij erg aan. En dat ik ben ook mijn eigen slavendrijver.
Ja, ja.
Dus. Kijk, zij wilden dat het dit jaar uitkwam, in november. Mm-hmm. Dus ja, ik moest aanpoten, want ja. in april kreeg ik het verzoek. Dus ik ben er echt voor gaan zitten en heb echt maandenlang 3,5 uur per dag en dan weer een dag niet. En dan weer 3,5 uur en dan weer een dag niet. Dat heb ik 3 maanden vol, mei, juni, juli, 3 maanden volgehouden en toen was ik er doorheen.
Ging dat niet tegenstaan?
Ja, daarom nam ik ook steeds een dag vrij.
Ja, ja, ja. Ja,
ja natuurlijk ja, ja. gaat het tegenstaan, ja. dus daarom nam ik een dag vrij.
Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja.
Dit is een advertentie. Word nu lid van het Godfried Bomans Genootschap en u krijgt toegang tot 2 bijeenkomsten per jaar in Haarlem. Daarnaast ontvangt u 2 maal per jaar het clubblad Te Godfried en een eindejaarsgeschenk. Dit alles voor slechts €30 per jaar. U kunt zich opgeven als nieuw lid via www.godfriedbomans.nl.
En waardoor heeft u zich laten leiden bij de keuze? Want het was natuurlijk enorm
veel. Alleen maar door wat ik leuk om te lezen.
Alleen dat, ja.
En dat schrijf ik ook in die inleiding. Wat dat betreft verschilt mijn smaak niet zoveel van de uwe. Ik weet niet, heb je die inleiding gelezen?
Ja, ik heb hem ook bij me.
Ja, je hebt hem bij, maar dat betekent niet...
Nee, ik heb hem ook gelezen, ja. Twee keer.
En dat is verschil mijn smaak niet zoveel van de uur. Als u dat samengesteld had, u grosso modo dezelfde stukken gekozen. Gewoon die het leukste, het meest boeiend waren om te lezen. Ja, ja. Ik heb een paar twijfelgevallen gehad. De dood van de keizer over de dood van Napoleon. Dat is nogal een bombastisch stuk... Maar ik heb er dat toch bij gedaan. En een zeer verkwistend man heb ik ook nogal getwijfeld. Dat was meer een comedy stuk. Maar oké. En dan heb ik verder nog hier en daar stukken eruit gelaten. Die elkaar een beetje overlapten. Waar ik al wat van had. Over het katholicisme met name. Maar verder... is dit wel het beste wat hij op dit gebied te bieden heeft, hoor.
Ja. Maar staat alles erin wat u had gekozen... of heeft u ook nog stukken weg moeten laten?
Nee, alles wat ik heb gekozen staat erin.
Dat staat erin. Okay.
Maar ja...
Dus we hoeven geen tweede deel te verwachten?
Nee. Maar bijvoorbeeld, u refereerde al aan... misschien stond de microfoon toen nog niet aan... die politieke verslagen, die verslagen van... Hè, en dat is drie keer zo lang dan het hierin staat. Ik heb hier maar twee dingen gekozen. De SGP-verslag en het verslag van die rare ridder van Rappard. Maar hij had er ook verslagen van de VVD en van D66 en van de KVP. En, dus dat had ik makkelijk drie keer zo lang kunnen maken. Ja. Maar daarvan vond ik deze twee het aardigste. En ook het meest tijdloze, laat ik het zo zeggen.
Ja, hij had natuurlijk al die politieke leiders, had hij een karaktertrek gegeven.
Ja, dit was het meest tijdloze en zo zijn er nog wel stukken, wat ik zeg, oké, de goede andere stukken, Overbeets. Maar ja, ik vond één stuk Overbeets genoeg.
Ja. Ja, er is al een bundel samengesteld van alle stukken over Beets, over de Camera Obscura dan.
Ja, nou ja.
Dat was één boek in het geheel. Ja,
ook wel gezegd, je zou uit zijn verzameld werk bundels kunnen samenstellen over Dickens, over Beets, over zijn jeugd, over het katholicisme, over het rijke Roomse leven, over zijn lezingen all over the world.
Ja.
Je zou 100.000 bundels kunnen samenstellen. Ja. Als je je ertoe zet.
Ja.
Inderdaad.
Ja, dus dat
maar
is...
Maar dit is dus een bundel van zijn serieuze werk. En een bundel op bloemlezing waar ik best trots op ben.
Nou, ik kan me voorstellen, want het is ook heel mooi uitgegeven.
Ja.
He, mooi gebonden, mooi lettertype ook natuurlijk. En inderdaad, mooie stukken daarin. Kijk, ik ken natuurlijk heel veel stukken van hem en ik kan moeilijk zeggen van nou dat en dat stuk mis ik gewoon. Ja. Het zijn inderdaad allemaal heel boeiende stukken, stuk voor stuk. Mm. Maar daarom vroeg ik u van waardoor heeft u zich laten leiden? Nou, u zegt dat wat mij gewoon aansprak. Dat staat er in.
Ja,
staat
wat ik het leukste vond. Hij zelf zegt wantrouw iedere aandrang om te schrijven behalve de vreugde van het formuleerde. En ja, ik had als leidraad wantrouw iedere aandacht om het stuk te kiezen, behalve de vreugde van het lezen.
Ja.
Dus ik moest wel zeggen, zoiets als dat een mislukt levenswerk, geweldig om te lezen. Ja. Is geweldig om te lezen. Ja. Dat slot is ook prachtig.
Ik dacht even, toen ik hem voor het eerst opensloeg, van dat gaat wel heel veel over schrijvers. Maar dat was het dus niet alleen. Het ging ook over andere personen.
Ja, gaandeweg gaat het ook meer over andere dingen. Maar in het begin gaat het ook veel over. Zijn serieuze werk is ook veel over schrijvers.
Ja.
Ik vond dat zelf ook. Dat is ook een van de redenen dat ik toch vrij in het begin nog dat stuk van de laatste dagen over de laatste uren van de keizer heb opgenomen. Mm-hmm. Om even die schrijversdingen te onderbreken.
Ja, ik snap het. En uiteindelijk dacht ik van, nee, het gaat niet over personen, het gaat eigenlijk over de taal en de wijze van formuleren.
Ja, en gaandeweg gaat het over Bomans zelf.
Ja.
De laatste pakweg 100 pagina's zijn, daar komt Bomans zelf
aan het woord.
Het beste tot zijn recht, vind ik.
Ja. Welke van die stukken die je gekozen hebt, is nou uw favoriet? Was dat
een
stuk
nutteloos levenswerk.
Een nutteloos levenswerk, ja.
By far mijn favoriet. Nou, en ook die twee luik, de raddraaiers en vooral Le droit de réponse.
Ja.
Dat is ook, en achteraf moet je zeggen, nu daar de kam van de tijd overheen is gegaan, dat het... Dat hij volstrekt gelijk had en Moody's, Donner, Lammers, Hoornik, Koemsoeis van de Land.
Bouwhuis,
niet,
ja.
Hè?
Ja.
Dat de historia heeft hem gelijk gegeven en niet die ander.
Ja, dat vond ik... Wel jammer bij de inleiding, er staat een korte aanleiding van het stuk, staat erin.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk een beetje tussen meer. Daar had wat meer over verteld kunnen worden, wat nou eigenlijk de aanleiding was geweest en het vervolg van dat stuk.
Dit was de aanleiding, wat is dan nog meer
de aanleiding? De aanleiding was natuurlijk die rellen.
Ja.
En Bomans had daar dus aangegeven van, ik weet wie die raddraaiers zijn. Dat staat in het stuk dat hij een pamflet had gekregen waarin stond wie daarmee begonnen waren.
Ja, maar ik hoef dat toch niet te schrijven als hij het zelf had.
Ja, nee, dat klopt. Maar het gaat er natuurlijk om van het heeft wel een vervolg gehad. Namelijk dat stuk bij andere schrijvers een reactie op heeft opgeleverd dat Bomans een telegram kreeg waarin hij als een verrader werd gekenmerkt.
Ja, dat staat in het woord de réponse.
Dat staat verderop. Maar dat het ook gevolg heeft gehad dat hij politiebewaking moest krijgen en doodsbedreigingen heeft gekregen naar aanleiding van het stuk, dat vond ik jammer dat het er niet bij werd vermeld.
Dat heb ik niet uit het werk gehaald. Dus dat,
nee, dat blijkt dan later. Okay. Ja, nee, dat kunt u. Dat is ook niet.
Hij geeft een suggestie in zijn slotzin van het woord de réponse als hij zegt. Als ik mijn post zo eens nakijk, zijn we op die weg al een heel eind gevorderd, weet je wel. Dan geeft het al een vermoeden van wat u nou vertelt.
Ja.
Maar dat is meer wat u nu zegt, vind ik, voor zijn biograaf dan voor mij.
Ja.
Ik moet hier de aanleiding en de context zetten, zodat die twee stukken helder worden.
Ja.
En that's it.
Ja.
Ik ben natuurlijk niet gehouden om zo kun je wel meer achtergronddingen vertellen.
Oké, maar ik begrijp nu dat u zelf de inleiding hebt geschreven. Op die stuk.
Ja, oh, oké. Okay.
Ja. En ik dacht misschien heeft de redactie dat gedaan.
Nee. De redactie heeft hier helemaal geen letter gedaan. Nee. Ik heb die hele redactie van Meulenhof nooit gezien.
Ja. Ik dacht wel bij die stukken van als je nou in plaats van die raddraaiers in toentertijd leest de relschoppers in Rotterdam, dat het eigenlijk min of meer hetzelfde blijft.
De aanleiding was meer direct toen van die raddraaier, maar oké. Okay,
wat dat betreft is het weer helemaal tijdloos.
Ja, daarom die twee stukken en de nutteloos levenswerk. Maar nutteloos levenswerk is dermate schrijnend. Overigens, die mevrouw Giele die ik gesproken heb, zegt dus dat ze zijn handtekening in het register niet heeft aangetroffen.
Ja. Ja, maar dat had ik me ook voorgenomen van als ik weer eens in Londen kom, dat ik dat even ga nazoeken. Maar dat hoeft dus niet meer.
Ik denk niet dat je daar zo makkelijk aankomt hoor. Aan dat,
Nee. Ja, dat is ook weer typisch Bomans. Hij loog de wereld bij elkaar, zullen we maar zeggen.
Maar als je in die columns niet mag liegen, wanneer dan wel? Dat doe ik. Ik schrijf zelf dus al jaren columns voor Adams Dagblad. Daar had u het zo even over. En bij mij klopt alles, behalve de feiten. Ik bedoel, ja, die feiten moet je een beetje naar je hand kunnen zetten. Dus een buurman wordt al gauw een verre neef. En, ja. 1958 wordt al gauw 1952, zodat niemand verder weer er aanstoot aan kan nemen. Dat, ja.
Ja, bij Bouwmans versterkt dat natuurlijk gewoon het punt wat hij wil maken. Hè?
Ja, precies.
En,
precies
dat, ja. Bij die handtekening, de enige handtekening die er staat, ja, dat betekent dus, dat versterkt hij eigenlijk de triestigheid van het,
ja,
van het geheel.
Ja, ja, ja,
heel mooi. Ja. Als u, nou, u leest veel. Ik weet van, dat u echt ook in, met gedichten beter bent en dergelijke.
Ja, heel veel, ja.
Is Bouwmans met een van uw favoriete schrijvers te vergelijken?
Dat vind ik eigenlijk, om het antwoord meteen te geven zonder nadenken, vind ik eigenlijk van niet, nee. Als je een schrijver wil hebben die dan ook over velerlei onderwerpen schreef, dan zou je nog kunnen denken aan iemand als Nico Scheepmaker, die onder pseudoniem, van wat was het ook weer, ik heb daar ook Het Beste van Nico Scheepmaker, mm-hmm, heb ik hier staan. En dat heeft in zijn veelzijdigheid van de onderwerpen en zo, en in zijn veelheid, daar zou ik hem dan nog wel enigszins mee kunnen vergelijken. En Scheepmaker was natuurlijk ook een erg goede schrijver.
Ja.
Of hij het niveau van Bouwmans had, ja, daar wil ik nou niet over twisten, maar het is de enige naam die mij in de Nederlandse literatuur, en Scheepmaker is eigenlijk niet eens bijgezet in de Nederlandse literatuur, die mij te binnen schiet.
Ja, bij Bouwmans ligt het natuurlijk ook moeilijk, hè? Hij werd natuurlijk ook als een vreemde eend beschouwd.
Ja, maar dat blijft nog steeds schande dat hij nooit een literaire prijs gekregen, ja, heeft. Dat Scheepmaker, nou, Scheepmaker heeft misschien wel eens een prijs gekregen, een journalistieke prijs of zo. Maar dat Bouwmans nooit een prijs heeft gekregen is.
Nee, carnavalsonderscheiding, dat was het wat hij kreeg.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is slecht geweest.
Ja. Ja, en heeft u een idee waardoor dat komt?
Ik denk dat wat dat betreft al zijn radio- en tv-werk hem geen goed heeft gedaan.
Mm-hmm.
Want ze hadden er meer een radiocomiek dan een schrijver of zo, wat natuurlijk niet was. Maar in diezelfde tijd hebben mensen prijzen gekregen waar we nou nooit meer van gehoord hebben.
Ja. Ja, er zijn ook.
Het is gewoon waar wat Carmichael zei. Godfried Bouwmans is een groot schrijver, ja. Je mag het alleen niet zeggen.
Ja.
En dat vat het in een enkele zin samen.
Ja. Terwijl nu elke schrijver wel op televisie of radio verschijnt om zijn boek te promoten,
maar
natuurlijk.
Kijk, hij presenteert een Grand Gala du Dis. Dan zou je ook zeggen: waarom doe je dat?
Ja.
Blijf thuis en laat dat over aan Willem Duis of aan dat soort figuren. Maar
ja.
Hij deed dat. En
hij krijgt wel naamsbekendheid. En Het Been, dat is natuurlijk de standaard grap die iedereen wel over Bouwmans kent.
Ja, maar we hadden het over het niet krijgen van een prijs. Dan zit zo'n been meer in de weg dan dat het helpt.
Hè? Ja, 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 ja. Ja. Heeft een beentje gelicht.
Ja, ja. Precies.
Ja, ja, dat zou kunnen, ja. Ik zou tot slot aan u willen vragen, zou u het willen voorlezen uit de bundel?
Oké, dan zou ik misschien. Geef mij hier.
Ja?
Dan is, om me niet al te lang stuk te hebben. Het gaat over Albertin Tijm, waarmee hij, Lodewijk van Dijssel, waarmee, mm-hmm, hij schaakte. En,
ja,
en hij zegt dat Tijm groot was in zwijgzaamheid. Dat hij over alles, als je zegt het is mooi weer, dat hij dan nog heel lang kon nadenken. Klopt deze mededeling wel? Waarom wordt hij gezegd?
Ja, ja, ja.
Hij was een soort groot zwijger. En dat stuk eindigt, wij schaakten samen, dus Bomans en Van Dijssel en Tijm, elke week op maandagmiddag. En zo was er iets tussen ons, een vierkant van abstract denken, waardoor ik het uithield, dat zwijgen van de... Hè. Tijm kon niet schaken en heeft ook nooit een partij gewonnen. Hij overzag de eenvoudigste combinaties en dan herstelde ik de blunder door zijn stukken weer terug te zetten in de stand van waaruit de fout begonnen was. Hij ging dan rechtop zitten als iemand die door zoveel edelmoedigheid eenvoudig sprakeloos is. Meen je dit waarlijk? Vroeg hij dan. Dit was de eerste zin. Natuurlijk, meneer Tijm, anders is het uit. Stilte. Maar je bent bijzonder genereus. Ik mompelde weer wat. Nee, nee, zei Tijm dan. Dit is werkelijk in hoge mate tegemoetkomend. De vraag is zelfs of ik zulks een uiterlijk aan hoffelijkheid wel aanvaarden kan. Hij bleef een ogenblik zitten nadenken en zei dan... Misschien doet zich in de loop van het spel de gelegenheid voor dat ik de geste mag reciproceren. Met dit vooruitzicht accepteer ik de oplossing, maar niet dan na nogmaals mijn erkentelijkheid ervoor uitgesproken te hebben. Hij werd dit ritueel nooit moe. Telkens als ik de correctie aanbracht, en dat gebeurde een paar maal per partij, werd het hele stuk weer opgevoerd. Eén keer zei hij, je kunt net zo goed met een hond schaken. Hij zei dit echter zonder bitterheid, maar als vaststelling van een feit. Ik herinner mij die zin omdat ik niet wist wat erop te antwoorden en er dus een lang zwijgen viel. Eindelijk zei Tijm, men wordt geacht dit te ontkennen. En zette toen de stukken weer op voor een nieuwe partij.
Ja. Dank u wel.
Doet mij ineens denken aan Donner die ooit vertelde dat hij zat te vluggeren zo met Najdorf, de Argentijnse grootmeester, van oorsprong een Pool. En Donner maakte steeds fouten en zei, wat ben ik toch een ezel of ben ik toch een suffert? Waarop Najdorf verontwaardigd opstond en zei, ze hebben mijn vriend beleidigd.
Ja, Van Dijssel en schaken, dat waren natuurlijk ook twee onderwerpen waar een heel boek over te schrijven is. Ja.
Dit was een aflevering van de podcastserie over Godfried Bomans gesproken. Een productie van het Godfried Bomans Genootschap. Gespreksleider Fred Berendsen. Productie Sisir Bestebreur. Wilt u lid worden van het Godfried Bomans Genootschap? Ga dan naar www.godfriedbomans.nl.